Kerk spreekt. De zorg van een moeder door de eeuwen heen. Een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk spreekt. Wij lezen u vandaag voor uit de apostolische brief In Unitate Fidei, geschreven door paus Leo XIV, en dat ter gelegenheid voor de 1700ste verjaardag van het Concilie van Nicea. In de eenheid van het geloof, die sinds het begin van de kerk wordt verkondigd, worden christenen opgeroepen om eensgezind te wandelen en de ontvangen gaven met liefde en vreugde te bewaren en door te geven. Dit komt tot uiting in de woorden van het credo. Ik geloof in één Heer, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, die voor onze redding uit de hemel is neergedaald. Geformuleerd door het Concilie van Nicea, de eerste ecumenische samenkomst in de geschiedenis van het christendom 1700 jaar geleden. Nu ik op het punt sta om de apostolische reis naar Turkije te maken, wil ik met deze brief de hele kerk aanmoedigen tot een hernieuwde ijver in het belijden van het geloof, waarvan de waarheid, die al eeuwenlang het gemeenschappelijke erfgoed van de christenen vormt, het verdient om op een steeds nieuwe en actuele wijze beleden en verdiept te worden. In dit verband is een rijk document afkomstig van de Internationale Theologische Commissie goedgekeurd. Jezus Christus, Zoon van God, Verlosser. De 1700ste verjaardag van het Ecumenisch Concilie van Nicea. Ik verwijs naar dit document omdat het waardevolle inzichten verleent over het Concilie van Nicea, niet enkel op theologisch en kerkelijke dimensie, maar ook in zijn culturele en sociale aspecten. Het begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Het is met deze woorden dat de heilige Marcus zijn evangelie begint. En zo de volledige boodschap samenvat in de bevestiging van het goddelijke zoonschap van Jezus Christus. Op dezelfde wijze weet de heilige apostel Paulus dat hij geroepen is om Gods blijde boodschap betreffende zijn zoon die gestorven is en opnieuw verrezen is te verkondigen. Naar de Romeinerbrief hoofdstuk 1, vers 9. Inderdaad, Jezus is Gods definitieve ja aan de belofte van de profeten, die we horen weer klinken in de tweede brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 1, versen 19 tot 20. In Jezus Christus, het woord dat voor alle tijden God was en door wie alle dingen zijn gemaakt, zo luidt de proloog van het evangelie van Johannes, is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. In het eerste hoofdstuk, vers 14. In hem werd God onze naaste. In die zin dat wat wij ook doen aan een van onze broeders en zusters, wij ook aan hem doen, zoals we horen weer klinken in het evangelie volgens de heilige Matteüs, hoofdstuk 25, vers 40. In dit heilig jaar, dat toegewijd is aan het thema van Christus onze hoop, is het een voorzienige toevalligheid dat we ook de 1700ste verjaardag van het eerste ecumenische concilie van Nicea vieren. Dat in 325 de geloofsbelijdenis in Jezus Christus, Zoon van God, afkondigde. Dit is het hart van het christelijk geloof. Ook vandaag de dag, tijdens iedere zondagse eucharistie, reciteren wij de geloofsbelijdenis van Nicea Constantinopel. De geloofsbelijdenis die alle christenen verenigt. In deze moeilijke tijden waar wij in leven, te midden van zoveel zorgen en angsten, dreiging van oorlog en geweld, natuurrampen, grote onrechtvaardigheden en onevenwichtigheden, en de honger en miserie die wordt geleid door miljoenen van onze broeders en zusters, geeft dit credo ons hoop. De tijden van het concilie van Nicea waren niet minder turbulent. Toen het begon in 325, waren de wonden van de christenvervolgingen nog vers. Het edict van Milaan in 313, uitgevaardigd door de twee keizers Constantijn en Licinius, leek het begin van een nieuw tijdperk van vrede in te luiden. Na de externe bedreigingen ontstonden er echter al snel geschillen en conflicten binnen de kerk. Arius, een priester afkomstig uit Alexandrië in Egypte, onderrichtte dat Jezus niet echt de Zoon van God was, hoewel hij geen gewoon schepsel was. Hij zou een tussenvorm zijn tussen de onbereikbaar verre God en ons. Bovendien zou er ook een tijd geweest zijn waarin de Zoon niet bestond. Dit sloot aan bij de heersende denkwijze van die tijd en leek daarom ook aannemelijk. Maar God laat zijn kerk niet in de steek en roept altijd moedige mannen en vrouwen die getuigen afleggen van het geloof, als ook herders die zijn volk leiden en hun de weg naar het evangelie tonen. Bisschop Alexander van Alexandria realiseerde zich snel dat de onderrichtingen van Arius niet in lijn waren met de Heilige Schrift. Omdat Arius zich niet verzoeningsgezind toonde, riep Alexander de bisschoppen van Egypte en Libië bijeen voor een synode, die de leer van Arius veroordeelde. Vervolgens zond hij een brief naar de andere bisschoppen van het Oosten om hen hierover uitvoerig te informeren. In het Westen was het bisschop Hosius van Córdoba in Spanje die actie ondernam. Hij had zich reeds een zeer toegewijd geloofsbelijder getoond tijdens de vervolgingen onder keizer Maximinianus, en hij genoot het vertrouwen van de bisschop van Rome, paus Sylvester. Maar ook de volgelingen van Arius sloegen de handen ineen. En dit leidde tot een van de grootste crises in de geschiedenis van de kerk in het eerste millennium. De reden voor het geschil was namelijk geen secundair detail. Het ging om de kern van het christelijk geloof. Namelijk het antwoord op de beslissende vraag die Jezus aan zijn discipelen in Caesarea in Filippi had gesteld. Wie zeggen jullie dat ik ben? Dat horen we weer klinken in het heilig evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 16, vers 15. Terwijl de controverse hoog oplaaide, besefte keizer Constantijn dat niet enkel de eenheid van de kerk, maar ook die van het Rijk in gevaar was. Hij riep daarom alle bisschoppen bijeen voor een ecumenisch, dat we zeggen universeel, concilie in Nicea, om de eenheid te herstellen. De synode, bekend als de synode van de 318 vaders, vond plaats onder het voorzitterschap van de keizer. Het aantal bijeengekomen bisschoppen was ongezien. Sommigen van hen droegen nog steeds de sporen van de martelingen die ze tijdens de vervolging hadden ondergaan. De overgrote meerderheid van hen kwam uit het oosten, terwijl er slechts 5 uit het westen afkomstig waren. Paus Silvester vertrouwde op de theologische autoritatieve figuur van bisschop Hosius van Cordoba en stuurde daarbij 2 Romeinse priesters. De concilievaders getuigden van hun trouw aan de heilige schrift en de apostolische traditie, zoals die tijdens de doop werd beleden volgens het mandaat van Jezus. Ga dus heen en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. We horen het onze Meester zeggen in het Heilige Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 28, vers 19. In het Westen bestonden er reeds verschillende formules, waaronder de zogeheten apostolische geloofsbelijdenis. Ook in het Oosten bestonden er vele doopbelijdenissen, die qua structuur op elkaar geleken. Het ging niet om geleerde en ingewikkelde taal, maar veeleer, zoals later werd gezegd, om eenvoudige taal die begrijpelijk was voor de vissers van het meer van Galilea. In dit licht begint het credo van Nicea met de volgende geloofsbelijdenis. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van alle zichtbare en onzichtbare dingen. Op deze wijze drukten de concilievaders hun geloof in de ene en enige God uit. Op het concilie was hierover geen controverse. Wel werd er gediscussieerd over een tweede artikel, dat eveneens de taal van de Bijbel gebruikt, om het geloof te belijden in één Heer, Jezus Christus, Zoon van God. De discussie was nodig om een antwoord te geven op de vraag van Arius over hoe de uitspraak Zoon van God diende te worden begrepen en hoe deze kon worden verzoend met het Bijbels monotheïsme. De Heilige Vader gaat hier verder met een verklaring die ook gebaseerd is onder meer op de Latijnse vertaling van dit deeltje van het credo. Daarom hernemen we het hier en kunnen we zo vernemen wat de Heilige Vader juist ermee bedoelt. Zo horen wij weer klinken, genitum non factum, consubstantialem patri, per quem omnia facta sunt. De concilievaders beleden dus dat Jezus de Zoon van God is, omdat hij uit de substantie, ousia, van de Vader voortgekomen is, niet geschapen, en van dezelfde substantie als de Vader, in het Grieks homo ousios. Met deze definitie werd de stelling van Arius radicaal verworpen. Om in staat te zijn de waarheid van het geloof uit te drukken, nam het concilie 2 woorden aan die niet worden teruggevonden in de Heilige Schrift. Substantie, ousia en consubstantieel, homo ousios. De bedoeling van het concilie door dit te doen bestond erin niet zozeer om Bijbelse uitspraken te vervangen met Griekse filosofie. Integendeel. Ze gebruikten deze termen om het Bijbelse geloof duidelijk te bevestigen en het te onderscheiden van de Hellenistische dwaling van Arius. En dit is ook de reden dat de beschuldiging van Hellenisering niet gericht dient te worden op de concilievaders van Nicea, maar wel op de valse leer van Arius en zijn volgelingen. De concilievaders waren resoluut in hun voornemen om trouw te blijven aan het Bijbelse monotheïsme en aan de authenticiteit van de incarnatie. Ze wilden herbevestigen dat de ene ware God niet onbereikbaar ver van ons verwijderd is, maar integendeel nabij is gekomen en gekomen is om ons te ontmoeten in Jezus Christus.
I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. Amen. Amen.
Amen. Amen.
Om zijn boodschap uit te drukken in de eenvoudige taal van de Bijbel en de liturgie, waarmee het hele volk van God vertrouwd was, nam het concilie enkele formuleringen over uit de doopbelijdenis. God uit God, licht uit licht, ware God uit ware God. Het concilie nam vervolgens de Bijbelse metafoor van het licht aan. God is licht. Zo horen wij weer klinken in de eerste brief van de heilige apostel Johannes, hoofdstuk 1, vers 5. En kunnen we het ook horen weer klinken in het heilig evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 1, vers 4 tot en met 5. Op dezelfde wijze waarmee licht straalt en zichzelf communiceert zonder te verminderen, zo is de Zoon de reflectie, apaugasma, van de glorie van God. En het beeld, karakter, van zijn wezen. Of hypostasis. We horen dit weer klinken onder meer in de brief van de heilige apostel Paulus aan de Hebreeën, hoofdstuk 1, vers 3. En de tweede brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 4, vers 4. De vlees geworden Zoon Jezus is daarom het licht van de wereld en van het leven. Zoals we het horen weer klinken in het heilig evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 8, vers 12. Door het doopsel worden de ogen van ons hart verlicht. We horen het weer klinken in de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 1, vers 18. Op een wijze waar ook wij licht in de wereld kunnen zijn. Zoals we het horen weer klinken in het heilige evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 5, vers 14. Daarboven bevestigt het credo dat de Zoon ware God is uit ware God. Op vele plaatsen maakt de Bijbel onderscheid tussen dode afgoden en de ware levende God. De ware God is de God die spreekt en handelt in de heilsgeschiedenis. De God van Abraham, Isaac en Jacob. De God die zichzelf openbaarde aan Mozes in de brandende braamstruik, zoals we horen in het boek Exodus, hoofdstuk 3, vers 14. De God die het lijden van het volk ziet, naar de roep van het volk luistert, het leidt en begeleidt door de woestijn met de vuurkolom. In het boek Exodus, hoofdstuk 13, vers 21. tot het volk spreekt met een donderende stem. Het boek Deuteronomium, hoofdstuk 5, vers 26. En medelijden met het volk heeft. Zo horen wij bij de profeet Hosea, hoofdstuk 11, versen 8 tot en met 9. Christenen worden dus geroepen om zich te bekeren, zich af te keren van de dode afgoden naar de levende en ware God. Opnieuw, de Heilige Schrift vertelt het ons in de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 12, vers 25. En ook de eerste brief van de Heilige Apostel Paulus aan de christenen van Thessalonica, hoofdstuk 1, vers 9. In die zin beleidt Simon Petrus in Caesarea van Filippi: U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Uit het Heilig Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 16, vers 16. De geloofsbelijdenis van Nicea formuleert geen filosofische theorie. Zij beleidt het geloof in de God die ons door Jezus Christus heeft verlost. Het gaat om de levende God. Hij wil dat wij leven hebben en dat wij het in overvloed hebben, zoals we het horen in het Heilig Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 10, vers 10. Daarom gaat het credo verder met de woorden van de doopbelijdenis. De Zoon van God, die voor ons mensen en voor onze redding is nedergedaald en mens is geworden, is gestorven, op de derde dag verrezen, opgevaren naar de hemel en zal komen om de levenden en de doden te oordelen. Dit maakt duidelijk dat de christologische geloofsbelijdenissen van het concilie zijn ingebed in de heilsgeschiedenis tussen God en zijn schepselen. De heilige Athanasius, die als diaken van bisschop Alexander aan het concilie had deelgenomen en hem opvolgde later op de bisschopszetel van Alexandrië in Egypte, benadrukte herhaaldelijk en met grote kracht de zogeheten soteriologische dimensie die het credo van Nicea uitdrukt. Korte kanttekening hierbij, het verwijst naar het feit dat het te maken heeft met de verlossing van de mens. Hij schrijft namelijk dat de Zoon die uit de hemel is nedergedaald, ons kinderen van de Vader heeft gemaakt en de mensheid heeft vergoddelijkt door zelf mens te worden. Hij was dus niet mens en werd vervolgens God, maar hij was God en werd vervolgens mens, ten einde ons te vergoddelijken. Enkel als de Zoon werkelijk God is, is dit mogelijk. Geen enkel sterfelijk wezen kan namelijk de dood overwinnen en ons redden. Enkel God kan dat. Hij is het die ons heeft bevrijd in zijn Zoon, die mens is geworden, opdat wij vrij zouden zijn. Zoals het geschreven staat in de brief aan de Galaten, hoofdstuk 5, vers 1. In het credo van Nicea verdient het werkwoord descendit, of daalde neer, bijzondere aandacht. De heilige Paulus beschrijft deze beweging met krachtige woorden. Hij heeft zich van zichzelf ontdaan en het bestaan van een slaaf aangenomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi, hoofdstuk 2, vers 7. Zoals in de proloog van het evangelie van de heilige Johannes staat geschreven: Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Hoofdstuk 1, vers 14. Daarom, zo leert de brief aan de Hebreeën, hebben wij een hoge priester die in staat is mee te voelen met onze zwakheden. Hij werd zelf op allerlei manieren op de proef gesteld, precies zoals wij, afgezien dan van de zonde. Uit de brief aan Hebreeën, hoofdstuk 4, vers 15. Op de avond voor zijn dood boog hij zich als een slaaf neer om de voeten van zijn leerlingen te wassen. En de apostel Thomas bekende pas toen hij zijn vingers in de wonde in de zijde van de verrezen Heer Jezus kon leggen, mijn Heer en mijn God. Juist dankzij zijn menswording ontmoeten we de Heer in onze broeders en zusters in nood. Voorwaar, ik zeg u, al wat gij gedaan hebt voor een deze geringsten van mijn broeders, hebt gij voor mij gedaan. Heilig Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 25, vers 40. Het credo van Nicea spreekt dus niet over een verre, onbereikbare, onbewegelijke God die in zichzelf rust, maar over een God die dicht bij ons is, die ons begeleidt op onze weg door de wereld, zelfs op de donkerste plaatsen ter aarde. Zijn onmetelijkheid komt tot uiting in het feit dat hij zich klein maakt, zich ontdoet van zijn oneindige majesteit en onze naaste wordt in de allerkleinsten en de allerarmsten. Dit feit brengt een revolutie teweeg in de heidense en filosofische opvattingen over God. Een andere zin uit het credo van Nicea is voor ons vandaag de dag zeer veelzeggend. De Bijbelse uitspraak is vlees geworden, wordt verduidelijkt door het woord mens na incarnatie toe te voegen. Het concilie distanceert zich op deze wijze van de valse leerstelling dat de logos enkel een lichaam als uiterlijke bekleding zou hebben aangenomen, maar niet de menselijke ziel, begiftigd met verstand en vrije wil. Integendeel, het wil bevestigen wat het concilie van Chalcedon in 451 later expliciet zou verklaren. In Christus heeft God de hele mens aangenomen en verlost met lichaam en ziel. De heilige Athanasius legt uit dat de Zoon van God mens is geworden, zodat de mens kon worden vergoddelijkt. Dit heldere inzicht in de goddelijke openbaring was voorbereid door de heilige Irenaeus van Lyon en door Origenes en ontwikkelde zich vervolgens op rijke wijze in de Oosterse spiritualiteit. Deze vergoddelijking echter heeft niets te maken met de zelfvergoddelijking van de mens. Integendeel, deze vergoddelijking behoedt ons voor de oeroude verleiding om als God te willen zijn. Wat Christus van nature is, worden wij door genade. Door het werk van de verlossing herstelt God niet enkel onze menselijke waardigheid als geschapen naar zijn beeld, maar heeft Hij, die ons op wonderbaarlijke wijze heeft geschapen, ons op nog wonderbaarlijkere wijze deelgenoot gemaakt van zijn goddelijke natuur. Zo horen we het in de tweede brief van de heilige apostel Petrus, hoofdstuk 1, vers 4. Vergoddelijking is dus ware vermenselijking, volledig mens worden. Daarom Reikt het bestaan van de mens naar datgene wat boven hem uitgaat? Zoekt het wat boven zich uitgaat? Verlangt het wat boven zich uitgaat? En is het onrustig totdat het zijn rust vindt in God? Deus enim solus satiat. Enkel God bevredigt de mens. Zegt de heilige Thomas van Aquino in zijn In Symbolum Apostolorum. Enkel God, in zijn oneindigheid, kan het oneindig grote verlangen van het menselijk hart bevredigen. En daarom wilde de Zoon van God onze broeder en verlosser worden. En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma De Kerk Spreekt. Een volgende keer gaan wij verder met het tweede en ook laatste deel van deze apostolische brief in Unitate Fidei, geschreven door paus Leo XIV en gepubliceerd op 24 november van 2025, het hoogfeest van Christus Koning van het heelal. Een volgende keer gaan we verder met de analyse van paus Leo XIV over het Concilie van Nicea. Graag tot dan.
I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified and died, and was buried. He descended to the dead. On the third day he rose again. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. Amen. Amen.
Amen. Amen.
I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body.